Er zijn nog enkele mededelingen, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal huisbezoek zijn op maandagavond bij zuster de Keizer van de Slik aan de Lange Weg en bij de familie Herrewijnen aan de Lange Weg. Op dinsdagavond bij de familie K. van Walsum en de familie F. Koten aan de Hyacinthenstraat. En op woensdagavond bij de familie J. Slui en A. Abraham Jan aan de Azaliastraat. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 65 het eerste en het derde vers. De lofzang klimt uit Sions zalen tot u, met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen geloften, dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. Dat is het eerste en ook het derde vers van Psalm 65. We doen u met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 62 het vierde vers. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil, stel u gerust. Zwijg Gode stil, ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Daarna volgt de schriftlezing. U kunt die deze avond vinden uit het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, het 49ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 18. We noemen u Genesis 49, de versen 1 tot en met 18, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 62, het vierde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen Genesis 49. Daarna riep Jacob zijn zonen en hij zeide: verzamel u en ik zal u verkondigen hetgeen u in de navolgende dagen wedervaren zal. Komt samen en hoort gij zonen van Jacob en hoort naar Israël uw vader. Ruben, gij zijt mijn eerstgeborene, mijn kracht en het begin mijner macht, de voortreffelijkste in hoogheid en de voortreffelijkste in sterkte. Snelle afloop als der wateren, gij zult de voortreffelijkste niet zijn. Want gij hebt uw vaders leger beklommen, toen hebt gij het geschonden, hij heeft mijn bed beklommen. Simeon en Levi zijn gebroeders, hun handelingen zijn werktuigen van geweld. Mijn ziel komen niet in hun verborgen raad. Mijn eer worden niet verenigd met hun vergadering, want in hun toorn hebben zij de mannen doodgeslagen en in hun moedwil hebben zij de ossen weggerukt. Vervloekt zij hun toorn, want hij is heftig, en hun verbolgenheid, want zij is hard. Ik zal hen verdelen onder Jacob en zal hen verstrooien onder Israël. Juda, gij zijt het, u zullen uw broeders loven. Uw hand zal zijn op de nek uw vijanden, voor u zullen zich uw vaders zonen nederbuigen. Juda is een leeuwenwelp, gij zijt van de roof opgeklommen, mijn zoon. Hij kromt zich, hij legt zich neder als een leeuw en als een oude leeuw, wie zal hem doen opstaan? De scepter zal van Juda niet wijken, noch de wetgever van tussen zijn voeten, totdat Silo komt. En dezelfde zullen de volken gehoorzaam zijn. Hij bindt zijn jongen ezel aan de wijnstok, en het veulen zijner ezelin aan de edelste wijnstok. Hij wast zijn kleed in de wijn, en zijn mantel in wijndruivenbloed. Hij is roodachtig van ogen door de wijn, en wit van tanden door de melk. Zebulon zal aan de haven der zeeën wonen, hij zal aan de haven der schepen wezen, en zijn zijde zal zijn naar Sidon. Issachar is een sterk gebeende ezel, nederliggende tussen twee pakken. Toen hij de rust zag dat zij goed was en het land dat het lustig was, zo boog hij zijn schouder om te dragen en was dienende onder zijns. Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dan zal een slang zijn aan de weg, een adderslang nevens het pad, bijtende des paards verzenen, dat zijn rijder achterover vallen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Tot zover de schriftlezing voor deze avond. Wij willen aan de avond van deze eerste Adventszondag samen nadenken over het laatste woord wat u gelezen is. Genesis 49, het 18e vers, waar we het woord van de Heere en de tekst voor deze avond lezen. Op uw zaligheid wacht ik, Heere. Willen we nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij eeuwige God, gij die weet wie wij zijn, die ons hart en ons binnenste kent, beter dan wij het zelf kennen. Als wij tot u naderen aan het begin van deze avonddienst, laat het dan niet kwaad zijn in uw heilige ogen. Want wij komen voor u als mensenkinderen, zonen en dochters van Adam, in wie niets goeds woont. En als wij voor u buigen, Heere, en gij ziet op ons zoals we zijn in onszelf, ach, wie zou kunnen bestaan? Niemand van ons. En daarom is er alle reden dat wij ons diep voor u, de Heere, verootmoedigen. En we smeken u, Heere, wil u geven dat we zo in alle ootmoed vanavond bijeen mogen zijn. In het diep besef dat wat we vanavond uit uw woord horen gesproken wordt tot ons als zondige mensen. Als mensen wier beeld getekend wordt in de zonde van de zonen van Jacob. Ook in de zonde van Dan heel in het bijzonder. Het listige, het bedrieglijke. De natuur van de slang. Want ook van ons is het gezegd in uw woord, slangenvenijn is onder hun lippen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. Dat geldt van alle mensen van nature. Heere, wil dat vanavond op ons hart binden, opdat wij het verstaan voor het eerst of ook opnieuw. Maar geef dat wanneer wij vanavond onder de bediening van uw woord herinnerd worden aan de diepte van onze verlorenheid, dat wij ook uitgedreven worden. Laat dat mogen gebeuren voor het eerst of ook opnieuw. En dat wij met onze schuld en in onze nood u gaan zoeken. Want u hebt het toch zelf gezegd in uw woord, dat wie u nederig te voet valt, die zal van u zijn wegen leren. Heere, geef dat ook vanavond vanuit het woord duidelijk mag worden. Dat nu zondige mensenkinderen u aan mogen roepen, niet omdat ze dat waard zijn, maar omdat gij zondige mensenkinderen zelf oproept en uitnodigt om u te voet te vallen. En dat een mensenkind, zelfs wanneer hij de genade van u persoonlijk mag leren kennen, nooit te hoog verheven is of nooit te ver geleid is om u nederig te voet te vallen. Ja, dat zelfs de oude Jacob op zijn sterfbed u nederig te voet viel. En u riep om hulp en u smeekte om het heil en om de zaligheid die alleen bij u te vinden is. Heere, leer ons dat, leer bijzonder dat aan hen die met geestelijke vragen tobben, die met zichzelf zijn vastgelopen en de weg niet zien. Heere, u weet, ze zijn er ook onder ons, die bij zichzelf alleen maar duisternis ontdekken. En wie hart toch hunkert, hongert en dorst naar de genade bij u. O Heere, ontferm u over hen en wees gij hen genadig. En geef onderwijs, Heere, en laat het dan zo mogen zijn dat, al is het zo dat aan alle kanten bij hen er zonde en schuld is en er geen rechten zijn, wil gij dan zelf laten zien dat het heil ook nooit bij ons te vinden is, maar dat het komt van boven, van buiten ons, dat het komt van u. De zaligheid volkomen, van het begin tot het einde, een werk van u. Eeuwig welbehagende bron, goddelijke liefde, de dragende kracht. En het werk van de Heere Jezus, de diepste openbaring van uw eeuwige liefde, van de zaligheid die bij u te vinden is. O Heere, pas die zaligheid ook toe door het werk van uw geest. Wil dan bijzonder ook aan uw kinderen denken en geven dat zij zichzelf mogen herkennen in de woorden zoals die voor ons liggen. In het vermanende, in het ontdekkende, maar ook in het vertroostende en opbeurende. Want dan wordt het vanavond duidelijk, Heere, dat het niet gaat om ons en ook niet gaat om onze beleving of onze bevinding of het gebrek daaraan, maar dat het gaat om uw zaligheid, om het volle werk van de Heere Jezus Christus, om het volle werk van uw welbehagen. Heere, geef dat uw volk daarin mag rusten en dat ze daar ook in geoefend mogen worden om meer en meer buiten zichzelf het heil te zoeken in die ene naam die onder de hemel gegeven is. Leer dan uw kinderen bij zichzelf maar alles afschrijven om het heil in Christus te vinden. En weer uw volk, wil uw volk oefenen, Heere, dat zij ook meer die kennis van de Heere Jezus Christus, wie te kennen het eeuwige leven is, mogen ontvangen. Heere, gebruik daartoe genadig uw woord en wil in de bediening van het woord ons licht geven in deze korte, eenvoudige en toch zo diepe woorden. O, geef dat we spreken mogen in alle ernst, want het gaat om eeuwigheid, maar ook in alle liefde, want het gaat om de eeuwigheid. Het gaat om u. En wil u zelf in de prediking meekomen met uw goddelijke genade. We smeken u, Heere, wees u met de gehele gemeente. Denk aan allen die het moeilijk hebben. Wees u met hen die met ziekte of met gebreken te worstelen hebben. U kent ze. U weet ook wanneer er misschien deze week ziekenhuisopname nodig is. Of wanneer er misschien deze week afspraken zijn met de dokter. Wil u in al die omstandigheden uw hulp en uw kracht geven. We vragen u heel in het bijzonder om uw bescherming en bewaring, nu we week aan week deze achterliggende maanden worden opgeschrikt met berichten rond de polio-epidemie die meer en meer om zich heen grijpt, waar niet alleen jongere slachtoffers zijn, maar nu ook ouderen. We vragen u, Heere, wil ons en onze kinderen beschermen en bewaren. En wil u geven dat door uw goddelijke hand, uw machtige hand, wij met onze kinderen zo beschermd mogen worden, zoals uw woord over deze dingen spreekt. Dat vragen we niet omdat we beter zijn of omdat we rechten hebben, maar we vragen het uit genade. We bidden ook wanneer er onder ons zijn en in ons land zoveel zijn die met de vragen die deze polio-epidemie meebrengt worstelen, die zich afvragen of inenting wel kan of voorzorgsmaatregelen geoorloofd zijn, ja dan nee. Heere, wil u leiding geven, wil u helderheid schenken en laat beslissingen in dit opzicht genomen mogen worden op gebogen knieën voor u. En als wij de middelen gebruiken, O God, leer ons niet op de middelen steunen. Want als wij het alleen van middelen verwachten zonder u, dan heeft het geen betekenis. En als wij de vrijmoedigheid niet hebben. Heere, wil geven een gebonden leven aan de troon van uw genade. En zou u willen geven dat het ons niet aflatend mag brengen voor u. Om bescherming te vragen. En ook om de leiding en het licht van u af te smeken. Wees u met degene, veraf of dichterbij, die door deze verschrikkelijke ziekte getroffen zijn. Heere, wil u ook daar genade geven, kracht, uitkomst en wil u hulp verschaffen. En wil u te midden van alles wat er over deze dingen gezegd wordt, geschreven wordt, soms ook op een verkeerde wijze gezegd en geschreven wordt, ons niet overgeven aan het goeddunken van mensen of aan de gedachten van mensen. Maar betoon het ook in deze omstandigheden, Heere, dat gij God zijt en dat gij regeert en dat gij uw almacht zult tonen. En dat gij toont wat uw weg en wat uw welbehagen is. We smeken u, o getrouwe en eeuwige God. Wees u ook met hen in onze kerken, die op welke wijze dat ook is, een moeilijke weg hebben te gaan. We zijn vooral dit jaar, dat achter ons ligt, opgeschrikt doordat verschillende predikanten ernstig ziek werden. Verschillende keren hebben we hen in de avonddienst aan u de Heere opgedragen en wij willen dat ook nu opnieuw doen. En van u vragen of u zijn wilt met onze emeritus dominee Buis, die heel ernstig ziek is en wiens krachten snel minder worden. Die niet meer spreken kan en zich ook niet meer zo uiten kan zoals zij zelf graag zou willen. Heere, wil u hem nabij zijn en wil u betonen dat u van hem af weet. En als zij persoonlijk dichter en dichter heen leeft naar de laatste dagen en de laatste ogenblikken van zijn leven. O Heere, spreek gij tot zijn ziel. We dragen dominee Sterk aan u op, die nu al meer dan een jaar ziek is. En rondom wie de zorgen groot geweest zijn en nog steeds zijn. Heere, wil geven dat de behandelingen gezegend mogen worden door u. En wil hem en zijn jonge gezin in deze zo moeilijke omstandigheden bijzonder aanzien. Denk ook aan de gemeente van Bunschoten. We dragen dominee van de Gronden aan u op. Die de boodschap te verwerken heeft dat hij ongeneeslijk ziek is. Nog niet zo oud. Midden in het volle leven uitgeschakeld. Heere, wil u hem nabij zijn en geef hem genade om het in uw hand te leggen, om het over te geven. En bovenal wil u doorbreken met uw ontferming en met uw genade. Er zijn er ook andere, heren, rond wie zorgen waren of zijn. Er zijn ook onder predikanten en ambtsdragers mensen die een groot verdriet in hun leven kregen te verwerken. We worden eraan herinnerd dat wij mensen zijn, zo we het al niet wisten. En dat het alleen uw goedheid is wanneer de gezondheid en de kracht ons gegeven bleef. Heere, doe er ons bij leven, dat het gegeven goed is en wil ons gedenken. Gedenk ook onze kerken. Wees u in het midden van onze kerken met uw geest en met uw woord. Wil u bij alle zorgen die er zijn en die er bleven ook na de synode met uw gunst en met uw genade ons nabij zijn. Wil u werken in het midden van onze kerken. Wil u saambinden. Wil u bekerend en vernieuwend werken. En leer ons de ware ootmoed voor u. Schenk dat ook in het kerkelijke leven. In de kerkelijke stormen die over ons vaderland gaan. Wil u uw koninkrijk onder ons uitbreiden. En de werken der duisternis verstoren. Zegen het werk van de zending, van de evangelisatie en van de evangelieverkondiging onder Israël. Doe uw koninkrijk over deze wereld komen met kracht. En laat de heidenen weten dat gij God zijt. Doe dat ook ons weten, Heere. We smeken u wil op deze Adventszondag in het bijzonder laten zien dat gij uit genade komen wilt met uw ontferming en met uw genade. Wil u komen, want uw komst is het alleen die ons heilvol maken kan. We bidden het u niet omdat wij het verdienen, want dan ligt alles verzondigd. Maar zie ons aan in Christus Jezus, de Zoon van uw liefde, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 130 de versen 3 en 4 en ondertussen krijgt u gelegenheid uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. 130, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 73, het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Psalm 73, het 12e vers. We zingen dat aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, deze zondag is de eerste Adventszondag. En de meesten van u zullen weten dat het woord Advent afgeleid is van het Latijnse woord Adventus. Om precies te zijn, luidt de uitdrukking Adventus Domini, letterlijk vertaald betekent dat de komst van de Heere. En in die adventsweken denken wij dus na over de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. En dan gaat het vaak over die oudtestamentische tijden waarin Israël, waarin de vromen van de oude dag uitzagen naar die komst van de Heere Jezus Christus, waarin ze hem verwachten. En vandaar dat wij het woord verwachting altijd weer verbinden met het woord advent. Advent is de tijd van de verwachting, van het inwachten, van het hopen op de komst van de grote koning. Maar we zouden vanavond de vraag kunnen stellen, wat is dat eigenlijk? Verwachting. Wachten op de komst van de Heere Jezus Christus. En wat betekent dat voor ons die niet in de tijden leven zoals de oudtestamentische vromen, die nog uitzagen naar de komst van de Heere Jezus? Wij leven toch in de tijd nu de Heere Jezus al gekomen is. Wat betekent dat woord verwachting in onze dagen? En wat kunnen wij van de oudtestamentische kerk leren? Van hun verwachting leren, toen ze eeuwen geleden uitzagen naar de komst van de Heere Jezus Christus. Wel, op die vragen willen we vanavond met de hulp van de Heere een antwoord zoeken. Vanuit de adventsverwachting van één van de groten uit het Oude Testament, de aartsvader Jacob. En we schrijven boven de tekst, in dit ogenblik, Jacobs adventsverwachting. En we letten op twee dingen. In de eerste plaats zien we dat hij roept om Gods hulp. Want dat is de eerste betekenis van de woorden, op uw zaligheid wacht ik. En in de tweede plaats, hij hoopt op Gods heil. Jacobs adventsverwachting. In de eerste plaats, hij roept om Gods hulp. En ten tweede, hij hoopt op Gods heil. Vader Jacob is aan het einde van zijn leven gekomen. Hij ligt waarschijnlijk in een fraaie woning ergens in Egypte, in zijn bed. Zijn lichaamskrachten zijn afgenomen. En hij weet dat het einde nabijgekomen is. Dat weet hij niet alleen daaruit dat hij voelt dat de krachten afgenomen zijn. Maar hij weet het ook bij goddelijke openbaring. Want we moeten niet vergeten wanneer we dit hoofdstuk lezen, dat Jacob, wanneer hij op zijn sterfbed ligt, door de geest van de Heere bijzondere vergezichten ontvangt. De Heere geeft hem de geest van de profetie. En daardoor ziet hij niet alleen dat zijn levenseinde naderbij gekomen is, maar krijgt hij ook te zien wat er met zijn nageslacht, wat er met zijn kinderen, kleinkinderen en het volk waarvan hij de stamvader zal worden, zal gebeuren. En dat is de reden waarom hij zijn kinderen, zijn 12 zoons, bij zijn sterfbed roept. En we zien ze komen. De oudste zeker zijn al tamelijk bejaarde mannen. Ruben en Simeon, Levi, Juda. Ze staan allen rondom het bed van hun vader. En ze zwijgen, want ze voelen wel, dit is een moment waarop alleen maar gezwegen kan worden. Want wie zou niet zwijgen als hij staat bij het sterfbed van een vader of van een moeder of van een grootvader? Bovendien, ze beseffen het, ze doorvoelen het als het ware, dat nu hun vader voor het laatst zijn mond gaat openen en dingen gaat zeggen, dat hij niet alleen maar woorden spreekt die van betekenis zijn als een ontroerend woord van gedachtenis, maar de woorden God spreekt. En dan krijgen al die zonen van Jacob een woord mee, zegen en vloek, wordt hun door hun vader verkondigd. Nee, vader Jacob, geïnspireerd en geleid door de geest der profetie, bespaart zijn zonen de donkere woorden, de aanklagende woorden niet. Maar het blijft niet bij donkere woorden. Er worden ook woorden van zegen en van hoop gesproken. Zegen en vloek. En zo spreekt Jacob Ruben aan en Simeon en Levi. En dan komt dan. En als het woord over dan gesproken is, dan lijkt het alsof Jacob een ogenblik stoppen moet. Zijn woorden verstillen. Hoe komt het? Is het omdat hij zijn einde voelt naderen en dat hij geen woorden meer uit kan brengen? Ach, dat is de diepste reden in elk geval niet. De reden waarom Jacob een ogenblik de reeks van zegen en vloekspraken onderbreekt, is een andere. We moeten op het verband letten waarin deze woorden staan. En dat verband is inderdaad de spraak, het woord over dan, wat onmiddellijk aan de woorden op uw zaligheid wacht ik, o Heere, vooraf gaat. En wat wordt dan van dan gezegd? Wel, het begin lijkt goed. Dan, zo lezen we, zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. Dat betekent in eenvoudige woorden dat uit de stam van Dan, uit het volk van Dan, een richter voort zal komen. Dan zal niet de minste zijn onder de stammen van Israël, want een van de zonen van Dan zal zijn volk richten. En we weten dat die profetie heel letterlijk in vervulling is gegaan, want een van de bekendste richters van Israël, Simson, is afkomstig geweest uit de stam van Dan. Maar het blijft niet bij die profetische zegenspreuk. Jacob voegt daaraan toe een oordeelswoord. Dan zal een slang zijn aan de weg. Een adderslang naast het pad dat de verzenen van het paard, de hielen van het paard bijt. En zijn rijder zal achterovervallen. Dat tekent het karakter van Dan. En het is altijd een karakteristiek gebleven voor veel mensen die uit de stam van Dan afkomstig waren. Dan heeft iets dubbelhartigs. Iets listigs als een slang. Iets bedrieglijks. Want het beeld wat ons in deze tekst wordt voorgehouden is een heel sprekend beeld. Een ruiter die ergens langs een weg in het oude Israël draaft en plotseling schuifelt daar door het gras of door het kruid aan de kant van de weg een slang en die grijpt dat paard, bijt het in de poten en dat paard doet nog een paar stappen verder en uiteindelijk bezwijkt het aan het gif wat die slang in de aderen van dat beest spuit en de ruiter valt achterover, een listig, bedrieglijk dier, die slang. En zo, zegt Jacob, is dan. Ja, dat moet vader Jacob diep bewogen hebben. Waarom? Wel, allereerst omdat vader Jacob hier op zijn sterfbed zich dingen gaat herinneren. Zoals we wel vaker horen en lezen dat mensen wanneer ze op hun sterfbed komen hun leven terugkrijgen. Zo krijgt in deze woorden die hij over zijn zonen spreekt ook Jacob zijn leven terug. En wat was nu eigenlijk de koningszonde in het leven van Jacob? Wel, de koningszonde in het leven van Jacob, u bent me al voor, dat was bedriegelijkheid. Zijn naam zei het ook, hielenlichter, bedriegelijke. En Jacob heeft in zijn leven heel wat bedriegelijke dingen uitgehaald. Zijn vader bedrogen en, ach, noemt u het maar op. En nu moet Jacob die door genade weten mag dat God zijn schuld ook de zonde van zijn bedriegelijkheid verzoend heeft. Nu wordt Jacob op zijn sterfbed eraan herinnerd dat zijn zoon een aard heeft naar zijn vader. En hij ziet in deze Godspraak die hij spreken moet één ding ineens duidelijk voor zich. In zijn zoon dan ziet hij misschien nog scherper dan hij het in zijn eigen leven zag. De listige zonde van de bedriegelijkheid doorwoekeren. Heb u dat ook wel eens gezien, voor zover u kinderen mag hebben, dat je soms ineens bij een ogenblik in de zonde van je kinderen herinnerd wordt aan je eigen zonde? Want soms zie je in je kinderen je eigen zonde levensgroot terug. Jacob zag het op zijn sterfbed. Dan een adder, een slang. Dan heeft een aard naar zijn vader. En dan kunt u het begrijpen dat als Jacob dat terugkrijgt, zijn leven, zijn zonde terugkrijgt, dat hij zegt: Heere, help u mij. Op uw hulp, op uw heil hoop ik. Hij weet dat hij, nu hij hier op zijn sterfbed ligt en profetische woorden spreekt, dat hij niets heeft te verwachten van zichzelf. Want wat is hij en wat is zijn leven geweest? Hij pleit op Gods bedekkende, vergevende genade. Hij smeekt om Gods hulp, om Gods zaligheid. Maar er is meer. Niet alleen krijgt Jacob hier iets van zijn eigen leven, iets van zijn eigen zonde terug. Nee, we moeten ook niet vergeten dat die profetieën die Jacob hier uitspreekt, dat zijn niet zomaar woorden aan het adres van Ruben en Simeon en Dan. Maar dat zijn ook profetieën die uitgesproken worden met het oog op de toekomst van het volk. In die woorden die van Gods wegen over de zonen van Jacob worden uitgesproken, wordt iets zichtbaar van wat God doende is in de kinderen en in de kleinkinderen in het volk van Israël. En wat ziet Jacob dan hier op zijn sterfbed? O, dat God, en dat zal hem tot verwondering gestemd hebben, dat God nu uit zijn zonen zijn volk zal bouwen. Dit zijn de zonen van Israël. Dit is Jacob. Dit is het vroom geslacht. Toen Isaac op zijn sterfbed lag, althans dat dachten ze, want hij heeft nog lang geleefd daarna. Maar toen hij meende dat zijn einde dichtbij gekomen was, toen knielden er niet alleen een Jacob aan het bed van Isaac, maar ook een Esau. Maar hier staan de 12 zonen, de vertegenwoordigers van de 12 geslachten van Israël, de zonen die het volk zullen vormen wat uit Jacob geboren zal worden. Dat is een wonder geweest voor Jacob, maar tegelijk onder die zonen, onder de kerk die uit zijn kinderen gebouwd zal worden, in de toekomstige gemeente des Heren, daar zal ook een Dan zijn. En daar zal ook de geest van Dan rondgaan. Daar zal de geest zijn waarvan Jacob zelf zegt: een slang aan de weg, een adderslang naast het pad, bijtende in de hiel, in de verzenen van het paard, en de rijder zal achterovervallen. O, en Jacob zal zich herinnerd hebben die oude overleveringen die hem overgeleverd zijn uit verre geslachten, van die oude profetie. Ik mag zelfs zeggen de oudste profetie, de belofte die aan Adam en Eva gegeven werd in het paradijs. En in die belofte wordt er gesproken over de komende verlosser. Maar tegelijkertijd wordt tegenover die komende verlosser gesproken over de slang en over het slangenzaad. Over het slangenzaad dat de hiel zal vermorzelen, de verzenen zal vermorzelen, terwijl de kop van die slang ook vermorzeld zal worden. En u weet het, daarin heeft de hoge God aan Adam en Eva gezegd dat de verlosser zal komen, het vrouwenzaad. Maar dat de Satan het slangenzaad niet op zal houden om zijn komst te verhinderen. Niet op zal houden om de komst van Christus tegen te staan. En dat het slangenzaad altijd in de weer zal zijn om het vrouwenzaad, om de kerk des Heren te benauwen. En wat ziet Jacob hier? Dat slangenzaad zijn invloed zal uitoefenen, niet slechts buiten de kerk, maar binnen de kerk. Want onder de 12 zonen van Jacob is er één die als een slang genoemd wordt. Een adderslang naast de weg. En daarin hoort Jacob de echo van dat ontzaglijke woord tot Adam en Eva gesproken. Over de slang, over de duivel. En over het slangenzaad. En als Jacob dat ziet, dat tussen zijn eigen kinderen, te midden van de kerk van de toekomst, het slangenzaad er is, dan een adderslang. Als hij ziet dat God zijn werk doorgaat, en dat de Heere zijn kerk zal bouwen, Juda, gij zijt het. Juda, een leeuwenwelp. Staat daarnaast dan een adder. En dan is het begrijpelijk, gemeente, als Jacob in profetische vergezichten dat ziet, dat hij stil wordt. En dat zijn gedachten hem bestormen. De kerk van de Heere. Gebouwd uit mijn kinderen. Daar is een slang onder. Satan zelf. Het slangenzaad. Begrijpt u me dan. Dat er voor Jacob niets anders overblijft. Dan die ene roep. Die ene schreeuw. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Want wat gebeurt hier? Wel, u ziet hier dat wanneer Jacob op zichzelf ziet en op zijn kinderen ziet, dat alles tegen is. Wanneer hij ziet op de toekomst, dan ziet hij dat het slangenzaad ook door zal werken en zijn listige lagen zal leggen en zijn invloed zal uitoefenen in zijn eigen nageslacht. Dan ziet hij de kerk belaagd en bestormd. Dan ziet hij dat er van zijn kant en van zijn kinderen geen verwachting is. Alle dingen aan zijn kant afgebroken en afgesneden. En er blijft maar één ding over. Een roep om hulp. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Ja, en dat die tekening van dan, zoals die hier in de woorden staat, in Genesis 49, ontzaglijk duister is. En dat die slangengeest, die hier aangegeven wordt als kenmerkend voor dan, dat hij doorwoekerde, dat is uit allerlei dingen duidelijk te maken. Ik wil maar één ding noemen. Dat wanneer u aan het einde van de Bijbel in Openbaringen 7 ziet dat de ziener op het eiland Patmos, Johannes, daar spreekt over het volk van God. En over het volk wat behoort tot de 12 stammen van Israël. En zegt dat degene die zalig worden uit de heidenen en uit de Joden behoren tot de 12 stammen. En de namen gaat noemen van al die 12. Dan ziet u een opmerkelijk iets. dan ziet u dat al de kinderen van Jacob genoemd worden. Behalve dan. Als aan het einde der dagen God gaat rekenen en gaat tellen zijn volk naar de 12 stammen van Israël. Dan wordt Dan overgeslagen. Dan krijgt Jozef een dubbel erfdeel, Efraïm en Manasse. Maar Dan valt weg. Nee, ik zeg niet dat niemand uit de stam van Manas, niemand uit de stam van Dan ooit zalig is geworden. We kennen een verscheidene uit de Bijbel, uit de stam van Dan die tot bekering kwamen. Maar als u de lijn van de profetie, de lijn van de heilsgeschiedenis vasthoudt. En deze profetie vergelijkt met het slot van de Bijbel. Dan ziet u dat de geest van Dan, de slangengeest, de addergeest, dat daarvoor geen plaats is in het koninkrijk van God. Op uw zaligheid wacht ik. In het licht van deze dingen blijft er voor de stervende Jacob niets anders over. Maar wat is dat dan ook een zegen? Dat Jacob in zulke omstandigheden weten mag van het heil des Heren en daar ook over spreekt op zo'n ontroerende en aangrijpende wijze. Op uw zaligheid wacht ik. Wanneer hij ziet dat zijn eigen leven vol bedrog is, wanneer hij de slangengeesten en de kracht van het slangenzaad ziet doorwoekeren in de kerk des Heren, in het Israël van de toekomst, dan mag hij zeggen, Heere, te midden van alles wat benauwt en te midden van alles wat me aangrijpt, op uw zaligheid wacht ik. En dan moet u daarop letten dat Jacob hier spreekt over Gods zaligheid. Hij zegt niet op mijn zaligheid wacht ik. Hij spreekt heel nadrukkelijk over Gods zaligheid, uw zaligheid. En daar bedoelt Jacob natuurlijk allereerst dit mee, dat die zaligheid waar hij op hoopt, dat het een zaligheid is die bij God vandaan komt. Die zaligheid heeft God uitgedacht, die zaligheid die heeft God beschikt en die zal God ook schenken naar zijn welbehagen. En als God die zaligheid gaat uitdelen en die zaligheid ook aan Jacob heeft geschonken, dan is daar geen nagelschrapje van Jacob bij. Het is volkomen het werk van de Heere. Uw zaligheid van begin tot het einde. Gods werk. Daar zit een heel aangrijpende les in, gemeente. Want dat betekent ook voor ons vandaag aan de dag, dat wij te midden van alle geesten en te midden van alle zonde en schuld en de duisternis die zich in wereld en kerk breed maakt, dat wij het alleen moeten hebben van de zaligheid van God. Uw zaligheid. Want één ding staat vast. Dat die zaligheid waarover Jacob het heeft nog steeds, van het begin tot het einde, het werk van God, de drie enige is. De drie enige God heeft die zaligheid uitgedacht. De drie enige God heeft de zaligmaker gezonden, die een volkomen zaligheid bewerkt heeft door te sterven aan het vloekhout en op te staan uit de doden. De drie enige God is het die zaligheid die in Christus is ook uitdeelt en toepast door zijn Heilige Geest. Het is van A tot Z volkomen een werk van God. Daar vallen wij helemaal buiten. Ja, dat heeft Jacob in zijn leven grondig geleerd. Dat moet Jacob ook op zijn sterfbed beamen. Niets uit mij, Niets uit mijn kinderen. Niets van mijn volk wat in de toekomst geboren zal worden. Maar mijn enige hoop is in uw werk, Heere. In de zaligheid die volkomen en volledig uw werk is. En dan moeten we nog een stap verder gaan. Want als we samen zo nadrukkelijk gezegd hebben dat die zaligheid waarop Jacob hoopt, dat dat een werk van God is, uw zaligheid. Dan krijgt dat woord een bijzondere gloed als we even zo voor een moment erbij betrekken wat dat woord zaligheid eigenlijk is. Dat woord zaligheid dat luidt in het Hebreeuws zo ongeveer als Yeshua. Yeshua. Dat is het woord voor zaligheid. En als u goed geluisterd hebt, dan hebt u daarin een naam gehoord. Yeshua, zaligheid, dat is vrijwel hetzelfde als de naam die we in het Nieuwe Testament lezen voor Gods enig geboren Zoon, Jezus Christus. Je zou kunnen zeggen, wat Jacob hier zo even voor de vleeswording van de Heere Jezus zegt, dat is dit, op uw Yeshua, op uw Jezus wacht ik. Want Jacob wist dat de zaligheid van God, dat die gestalte zou krijgen in de van God gezondene. Wanneer dat zou gebeuren en onder welke omstandigheden het zou gebeuren, achter had Jacob nog weinig licht in. Maar hij wist dat de beloofde zou komen. En als die beloofde zou komen, wel in hem zou de zaligheid van God gestalte krijgen. Hij zou Gods Yeshua, Gods Jezus zijn. En deze Jezus, op wie Jacob gehoopt heeft, is gekomen. En zijn naam laat het horen, laat het zien dat hij Gods zaligheid is. Want als Jozef op hoog bevel van de mond van de Heere aan het kind de naam moet geven, dan horen we het zeggen, en gij zult zijn naam heten Yeshua, gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. In de komst van de Heere Jezus Christus zijn deze profetische woorden vervuld. Hij is de van God geschonken zaligmaker. Hij is Gods zaligheid. O, vergeten we dat niet in deze adventsweken. En juist dat is de les die wij van de oude kerk kunnen leren. Jezus Christus is de geschonkene van de Vader. De oude kerk verwachtte niet in de eerste plaats een verlosser. Maar ze verwachtte de gezondene, de geschonkene van God. Hun verwachting, als ik het zo mag zeggen, was in de eerste plaats op God gericht. Op wat de Heere doen zou. En als we goed lezen in het kerstevangelie, in het evangelie van de komst van de Zoon, dan ligt ook daar alle nadruk op. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon, zijn zaligheid, zijn Jezus gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben, waar wij door deze profetische woorden in deze adventsdagen opgericht worden, is op God, op de schenkende God, op het welbehagen van God. Christus Jezus, geschenk van het alvermogen. Een geschonken zaligmaker. Gods zaligheid. En die hebt u nodig. een zaligmaker uit de hand van God. Een gegeven zaligmaker. Een gegeven Jezus. Geen Jezus, als ik het zo zeggen mag, die we onszelf inbeelden. Of waar we bij onze eigen voorstellingen maken. Of waar we zelf zo wat over redeneren. Of die we zelf uitdenken. Maar de van God gegeven Jezus. De Jezus, de zaligheid die God schenkt. En dan hebben we meteen ook, denk ik, aangestipt wat dat zaligheid nu betekent. Want nu we gezien hebben dat die zaligheid van God, waarop Jacob hoopt, dat dat eigenlijk het uitzien is naar Gods Jezus, naar de Zoon van God, naar de gezondene van God. Dan herinneren we ons dat die woorden waarmee de naam van de Heere Jezus werd aangeduid en werd uitgelegd luiden. Gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dat is dus de diepste betekenis, dat is dus de echte, de volle betekenis van het woord zaligheid en zalig maken. Yeshua, zaligheid, zaligmaker. Nee, het woord zaligheid in het Oude Testament kan in heel enkele gevallen ook gewoon redding betekenen. De redding van een stad in moeilijke omstandigheden, die bevrijd wordt door een koning. Of iemand die gered wordt uit moeilijke omstandigheden, dat kan ook met datzelfde woord worden aangeduid. Maar het woord zaligheid en zalig maken in de schrift heeft toch vooral deze betekenis, zalig maken van de zonde. En daar is het ook op waarop Jacobs hart en oog gericht is. Op de zaligheid, op de zaligmaker die van zonde en ellende en schuld en vloekwaardigheid verlost. Want laten we het niet vergeten, dat Jacob op zijn sterfbed ligt. Zijn leven ligt achter zich. Een leven aan zijn kant met veel zonde. We hebben er iets van aangestipt. En wanneer hij ziet op zichzelf en op zijn kinderen, zijn jongens die rondom zijn sterfbed zijn. En dat ziet bij het licht van het woord van de Heere wat hij spreken moet. Dan is er van Jacob en van zijn kinderen niet veel goeds te zeggen. En dan lezen we het in het hoofdstuk, u moet het thuis nog maar eens nalezen, dat de zonden van Jacob en van Jacobs zonen hier niet verbloemd worden. Tot de ergste dingen toe die in Jacobs gezin hebben plaatsgevonden. Jacob aan het eind met zichzelf. Jacob als zondaar. Zijn zonen als zondaar. Ah, u zegt, maar Jacob was toch een man die genade kende. Jacob was toch iemand die bij Pniel al zoveel van de belofte van de Heere gezien had. En die bij Bethel al zoveel van de belofte van de Heere gezien had. En die in Pniel een nieuwe naam kreeg. Waar de Heere hem liet zien dat hij in gunst en in ontferming op hem neer wilde zien. Ja, inderdaad. Maar met alle genadegaven die de Heere aan Jacob geschonken had, bleef Jacob tot het laatst van zijn leven toe een zondaar. En hij ziet het ook in zijn eigen leven en in dat van zijn zonen. Zoveel tekort, zoveel schuld. Wie zal hem van die schuld redden? Degene die hem in het verleden van die zonde heeft willen redden. En die ook nu gereed staat om hem zalig te maken. Wie zal in de harten van zijn kinderen en van zijn kleinkinderen willen werken? Wie zal van de zonde en van de satanische listen van de oude slang het toekomende Israël bevrijden? Wie? Uw zaligheid. Want die zaligheid, die zaligmaker van God, die Jacob verwacht, dat is degene die zal zalig maken van hun zonde. En dat brengt ons bij de vraag die we vanuit het sterfbed van Jacob toch aan elkaar mogen stellen. De vraag ligt er voor mij en ik stel hem ook aan u. Wie zijn wij? Nee, wij zijn misschien in heel andere omstandigheden dan Jacob. Jacob is oud en ligt op zijn sterfbed. U bent misschien nog heel jong. En jullie kinderen, jongelui, je staat voor je eigen besef nog aan het begin van het leven. En zelfs al zijn we ouder. We zijn nog kras, we zijn nog flink, zegt u misschien. Inderdaad. Maar wie u ook bent, en hoe sterk u ook bent, en hoe gezond u ook bent, wie bent u in het oog van de Heere? Toe, denk daar eens over na. Jacob heeft erover leren nadenken in zijn lange leven. En nu hij op zijn sterfbed komt, is hij er nog niet over uitgedacht. Wie ben ik? En dan ziet hij dat hij, wanneer het van hem af zou hangen, nergens in kan rusten en nergens in kan steunen. Maar zijn hoop is op hem, die hem redden zal van de zonde, zalig maken. Wie bent u? Of als we eerlijk zijn voor de Heere, dan moeten wij ook erkennen, Heere, wanneer u onze ongerechtigheden gadeslaat, wanneer u onze zonden ziet en ze telt en ze weegt in ons leven, wanneer u weet wat wij gedaan hebben, wat verkeerd was, en wat wij niet gedaan hebben, wat we hadden moeten doen, hoeveel zonden er liggen tegen de geboden, hoeveel keer we verkeerde gedachten over u gehad hebben, uw naam ontheiligd hebben, onze naasten hebben veracht in plaats van goed gedaan, hoe aan alle geboden beschuldigd staan. O God, dan zijn er vele zonden. En als we bij het licht van Gods Heilige Geest ons leven gaan zien en gaan ontdekken wie we zijn in de ogen van de Heere, ach lieve mensen, dan schiet er van ons helemaal niets over. Dan staat mijn portret, mijn foto, als ik het zo zeggen mag, getekend in Romeinen 3. Er is niemand die goed doet. Geen jong iemand, geen ouder iemand, geen ouderling, geen diaken, geen dominee, niemand hier op aarde. Die goed doet, niet tot één toe. Dan zijn we alle zondaren. Slangenvenijn is op hun lippen. En de weg des vredes hebben ze niet gekend. Verstaan we dat? Verstaan we dat? Nee, niet als iets wat we zo even zeggen en misschien mee instemmen. Ja, zo is het, want zo staat het in de Bijbel. En we leven verder onbekeerd en onberoerd. Want dan verstaan we er niets van. Ook al stemmen we toe. Als we het gaan verstaan, dan zoeken we de stilte op. Dan ga je misschien straks de kerk uit en dan zoek je de eenzaamheid op en dan zeg je, Heer, ik ben zo arm. Zo schuldig. Mijn beeld staat getekend in uw woord. En wat uw woord van mij zegt, dat is de waarheid. Kijk, als dat werkelijk waar wordt in ons leven, voor het eerst en ook opnieuw, dan kunnen we geen rust meer vinden. Als we onze armoede voor de Heere gaan belijden, dan kunnen we ook zo niet meer doorleven, al moeten we verder door het leven. Maar dan ga je zoeken. En dat is nu het geheim in Davids, in Jacobs leven. Dat Jacob met zijn armoede, met de schuld, met die slangennatuur, met dat boze, met dat dwaze, vastgelopen is en God nodig kreeg. O, en hij heeft veel van God ontvangen. Bethel noemden we, Pniel noemden we en we zouden meer kunnen noemen uit zijn levensboek. Maar telkens weer is het bij Jacob zo geweest dat hij zichzelf leerde afschrijven en het van genade moest hebben. Tot op zijn sterfbed toe. Op uw zaligheid wacht ik. Kijk, en dan mag hij het hier verkondigen. Terwijl zijn zoons het horen. Dan is het in die roep duidelijk. Die zaligheid van God. Die beloofde zaligheid. Die zaligheid die hij schenken zal wanneer hij de beloofde verlosser zal zenden. Die zaligheid is een volkomen zaligheid. Want die zaligheid verlost mij van de wortel van al het kwaad. Verlost mij van de zonde. Dan hoort u hier op dit sterfbed evangelieklokken luiden. Want dan hoort u het zeggen, Gods zaligheid is een volkomen zaligheid. En weet u wat dat betekent? U die misschien worstelt met uw zonde. U die topt met uw armoede en die zegt, Heere, ik ben zo arm en mijn portret staat zo haarscherp in de Bijbel uitgetekend als dat van een zondaar. En u kunt uzelf niet verlossen. En u weet misschien helemaal niet hoe het moet. U hebt misschien in uw gedachten wel eens overwogen. Nu moet het weer kerst worden. Ter denken van de geboorte van de Heere Jezus. En ik ken hem nog niet. Ik ben nog steeds onbekeerd. Ach, mijn beste vriend, zult u het niet vergeten. Gods zaligheid, Gods Jezus, waarvan Jacob hier profetisch spreekt, is gekomen. En hij maakt zalig van de zonde. Bij hem is kracht. Bij hem is bereidwilligheid om zondaren van al hun zonden te bevrijden. Topt u met uw schuld, zou het voor hem onmogelijk zijn om uw schuld weg te nemen? Topt u met de hardheid van uw hart, omdat u zegt, ach mijn hart, het is al zo oud en zo koud en zo kil. Zou het voor hem te wonderlijk zijn en onmogelijk zijn om dat hart te verbreken? Topt u met uw vijandschap, dat u zo dikwijls verbitterd bent van binnen en voelt hoe het opbruist tegen de Heere en tegen zijn woord? Zou het voor hem onmogelijk zijn om die vloed en die gloed van vijandschap te verbreken? Topt u over uw onverschilligheid en kwade gedachten over de Heere? Zou hij u daar niet van kunnen bevrijden? Zou dat voor de Heere te wonderlijk zijn? Jacob zegt het ons stervende aan. Zegt het ons stervende voorover, gij toch niet. Er is zaligheid bij God. En op die zaligheid mag ik wachten. En die zaligheid is een volkomen zaligheid. Die kan de macht van de zonde verbreken. Die kan het harde hart verbreken. Die kan de vijandschap verbreken. Die kan de kloof overbruggen. Die kan de onmogelijkheden wegstormen. Gods zaligheid is een volkomen zaligheid. En Gods zaligmaker, Jezus Christus, kan en is bereidwillig om te verlossen van al mijn vuile zonden. Dat is een zaligmaker die nu werkelijk zaligmaker is, die redt van het verderf. Ja, maar Jacob, vraagt u misschien, wat bedoel je dan met dat wachten op Gods zaligheid? Ik begrijp nu wel wat die zaligheid betekent en dat het bestaat in het bevrijd worden, verlost worden van de zonde door het krachtige werk van de Heere Jezus Christus. Maar dat wachten, wat betekent het? Wel, gemeente, wij moeten altijd wanneer wij in de Bijbel de woorden wachten of verwachten lezen, ervoor oppassen dat we dat niet op een verkeerde manier uitleggen. Wij moeten niet denken dat het in de Bijbel gaat om lijdelijk afwachten. Jacob zegt niet, uw zaligheid wacht ik af. Ik kan er verder ook niks aan doen, ik wacht maar af. Dat zou een goddeloze uitdrukking zijn. Zo hoort u de Bijbel ook niet spreken. Verwachten, dat is wat anders dan afwachten. Wat is verwachten? Verwachten is inwachten. Dat betekent dat heel Jacobs hart en heel Jacobs ziel, heel zijn binnenste, als het ware maar op één ding gericht is. En dat is dat in deze ogenblikken van nood zijn hart uitgaat naar de Heere en hij hoopt en verwacht op zijn bijstand en op zijn genade. U herinnert u misschien nog dat ik ooit eens een keer in een preek waarin het ook ging over de verwachting dat beeld heb aangehaald van de bekende Engelse prediker Spurgeon. En Spurgeon zegt over de verwachting dit, het woord verwachting, dan moet u altijd maar denken aan de kleine jonge vogeltjes die in een nest zitten en die nog geen veren hebben en niet kunnen vliegen. Die kleine jonge vogeltjes, als u ze in een nest ziet in de maand waarin ze geboren zijn, waarin ze uit het ei gekomen zijn, dan hebben die vogeltjes ontzaglijke grote bekjes. En die hebben ze wijd open. En ze schreeuwen. Constant honger. En die geopende bekjes, dat is nu verwachting. Zoals die vogeltjes wachten totdat de ouders komen met voedsel, met wormen of met ander gedierte wat voedsel voor de jonge vogeltjes is. En daar voortdurend op gericht zijn en daar voortdurend mee bezig zijn. Dat is nu verwachten. Hongeren en dorsten naar God. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Ja, maar hoe kom je nou aan die verwachting? Hoe kwam Jacob eraan? Zo op het einde van zijn leven op zijn sterfbed. Wel weet u wat het geheim van Jacob was? Dat hij in zijn leven geleerd had om nu alles buiten de Heere voor afval te achten. Schade en drek, zegt Paulus. Hij had geleerd dat hij het nergens kon vinden en dat de zin van zijn leven en dat de redding van het verderf en de vernieuwing van zijn hart, ja, die kon hij nergens ontdekken dan bij de Heere alleen. En toen hij alle hoop verloor en alle verwachting van zichzelf en van andere mensen verloor, toen mocht hij het door genade van de Heere leren verwachten. Wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u. Wat is de zegen als we alles eens kwijt mogen raken. Als we onszelf eens kwijt mogen raken. Als we gaan zien dat mensenhulp ijdelheid is en dat onze eigen krachten niets te betekenen hebben. En als we nou als een arme zondaar in het woord van de Heere gaan ontdekken dat God nu zaligheid en heil toezegt aan arme zondaren. Dat hij aan armen uit gena zijn hulp ter verlossing wil schenken en hun zielen gadeslaat. Nou, daar wordt hoop geboren. En verwachting geboren waar een arme zondaar die nergens hulp en steun kan vinden, nu vanuit het woord mag horen. God is een God die de armen opzoekt. God is een God die het verlorene opzoekt en zalig wil maken. God is een God die in Christus Jezus zich over het verlorene wil ontfermen. En al zitten er nog veel meer kanten aan die verwachting van Jacob, daar ligt het begin. God had Jacob als een arme zondaar opgezocht. En God had hem met zijn woord en op zijn woord verwachting gegeven. En daar mocht Jacob uit leven. Mag u er ook uit leven. Dat u het door genade niet meer bij uzelf zoekt, niet meer bij uzelf kunt zoeken, maar ook niet meer bij uzelf hoeft te zoeken. En dat u, al is het misschien nog zo van verre en met nog zoveel vragen, van de Heere mag verwachten. O, wanneer die verwachting er is, dat is geen lijdelijk afwachten, Maar dat is een brandende verwachting. Dan krijgt u een brandend hart. En een geopend hart. En een geopende mond. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Kijk, en wie daar iets van kent, die gaat nu steeds meer het heil, de zaligheid buiten zichzelf zoeken bij de Heer. Die gaat steeds meer zeggen, Heer, bij mij is het niet, maar mijn hoop is op u. En ja, Jacob had dat in zijn leven wel mogen ervaren. Dat de Heere telkens weer en telkens weer op hem neerzag. En hem ophaalde uit de diepste nood en hem bemoedigde. En hem dwars door alle kronkelpaden van zijn eigen leven heen. Hield op de weg van het heil en bracht op de weg van het heil telkens weer. En door alles heen heeft Jacob veel gezien van het heil des Heeren. Maar als hij op zijn sterfbed komt. Och. Dan heeft Jacob van zichzelf niet veel te zeggen. Want hij heeft het in zijn leven van de Heere verwacht. En heeft hij van de Heere alles te zeggen. Wat verwacht ik? Mijn hoop is op u. Uw zaligheid. Kijk, en als Jacob dat uitspreekt. Ja, dan ziet hij niet alleen uit naar de komst van de Heere Jezus, al zit dat duidelijk ook in deze woorden opgesloten. Dan ziet hij niet alleen uit naar de komst van Christus als redder en zaligmaker, ook voor het volk van Israël. Maar dan zit in die woorden ook dit, dat hij hier aan het uiterste van zijn leven, over de donkere Jordaan, de donkere grens van dood en graf heen ziet. En dat hij weet, op grond van Gods zaligheid, waarop ik wacht, die ik biddend inwacht, is na de dood het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ja, dan weet hij het ook. Vanwege Gods zaligheid in Christus. Die zijn deel geworden is. God zal mij leiden. Door zijn raad. En mij hiertoe. Door u bereid. Opnemen. In zijn heerlijkheid. Wat een vooruitzicht. Wat een verwachting. Gegronde verwachting. Gegrond. Op de zaligheid die in Christus is. Op Gods Yeshua. Op Gods Jezus. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen voor uw heilig aangezicht en bidden. Wil u zelf u ontfermen over ons? Wij hebben die zaligheid die u aan Jacob openbaarde nodig. Uw zaligheid, uw Jezus. Heren, dat we veel met onze armoede, met onze schuld, met onze onwaardigheid aan uw voeten terecht mogen komen. En al onze verwachtingen, onze leunsels en onze stutten leren verliezen. Om nu te mogen zinken op hem, Gods zaligheid geopenbaard in Christus Jezus alleen. Wil ons daar deze adventsweken en ook bijzonder met de kerstdagen, zo u het geeft, bij bepalen. En wil geven, Heren, dat wij dat geschenk van u, die grote geschonkene Jezus Christus, nodig hebben. En dat daar veel gebedswerkzaamheden mogen zijn om hem te kennen of meer en meer te kennen. Wil daartoe deze week met ons zijn, wil ons helpen, wil onze kinderen sterken, wil allen die werken mogen en studeren mogen, uw zegen geven, wil ons allen bewaren, wil zieken en ouderen, hen die niet meer werken kunnen, bijzonder nabij zijn, en geef ons uw zegen. En laat het zo mogen zijn dat we komende zondag elkaar rondom uw woord, rondom het Advents-evangelie, weer mogen ontmoeten. We vragen het om Jezus' wil. Uit genade. Amen. Psalm 146, het derde vers is onze slotzang. 146, vers 3, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Laat in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.